Hoofdstuk 4. Beeldbepalers. Wij is een rotwoord, omdat het zij uitsluit. Maar het kan ook verbinden tot wij Rotterdammers. Hoe primitiever en exotischer slaafgemaakte en inheemse mensen werden afgebeeld, hoe beschaafder de kolonisten erbij afstaken. Zo rechtvaardigden koloniale beelden over de zogenaamde ander de Nederlandse beschavingsmissie. Uitbuiting en onderdrukking van die ander bleven grotendeels buiten beeld. Van de 17e tot ver in de 18e eeuw waren het vooral zeelieden, handelaren, kolonisten, bestuurders en soldaten die de koloniën met eigen ogen zagen. Aan het einde van de 19e eeuw gingen meer mensen reizen. De snellere stoomschepen, kortere zeeroutes en groei van de welvaart wakkerden de reislust aan. Steeds meer zendelingen, missionarissen, wetenschappers en ook toeristen vertrokken vanuit de Rotterdamse haven op wereldreis. Nederlands-Indië was hun favoriete bestemming. Ze keken hun westerse ogen uit en legden alles wat hen opviel vast in brieven, dagboeken en op foto's. Ook namen ze gebruiksvoorwerpen mee terug, als souvenir voor zichzelf, om weg te geven of uit vakmatige interesse. Zo kochten reders graag scheepsmodellen en kaarten. Militairen kwamen terug met krissen en speren en artsen met inheemse medicijnen. In Rotterdam ontstonden zo diverse verzamelingen met voorwerpen en foto's uit alle delen van de Oost-Indische kolonie. Veel ervan was nogal lukraak bij elkaar gebracht, maar er werd ook systematisch verzameld. Huisraad, kleding, jacht- en landbouwinstrumenten, religieuze en ceremoniële attributen. Met deze collecties wilden Rotterdammers kennis over verre landen en volken bij elkaar brengen en die kennis zichtbaar en bruikbaar maken voor anderen. Daarom presenteerden zij hun verzamelingen in Rotterdamse kerken, musea en zelfs in de dierentuin, compleet met boodschap. Twee Rotterdamse verzamelingen waren zo bijzonder dat ze in 1883 werden geselecteerd voor de grote internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling in Amsterdam. De collectie van het Nederlands Zendelinggenootschap en die van de invloedrijke Rotterdamse wetenschapper en privéverzamelaar Elie van Rijkenvorsel. De meeste stukken had hij gekocht tijdens een onderzoeksreis in Indonesië. Beide verzamelingen waren nog niet eerder aan het grote publiek getoond. De boodschap van missie, zending en de politiek. Invloedrijke boodschappers in de 19e en 20e eeuw waren de protestantse zending en de katholieke missie. Hun kerken trokken zich steeds meer het lot aan van de tot slaaf gemaakte en misdeelden in de koloniën. Zij zonden zendelingen en missionarissen uit om ongelovigen te bekeren en ze te redden van een bestaan in de duisternis en de schaduw des doods, zoals ze het noemden. Wie zijn zogenaamde leven van ontucht opgaf, kon als gelijkwaardig protestant of katholiek alle functies vervullen in kerk, zending en missie. Op hun missie- en zendingsposten in verre landen combineerden de broeders en zusters van oudsher hun bekeringswerk met zogenoemd beschavingswerk, oftewel gezondheidszorg en onderwijs. Religieuze verlichting en verheffing door beschaving waren ook de pijlers van de ethische politiek die Nederland rond 1901 inzette. Niet langer werd Nederlands-Indië uitsluitend beschouwd als wingewest, een bron van rijkdom voor de koloniale bezetter. Ook het land zelf hoorde te profiteren van zijn natuurlijke rijkdommen en het werk van de lokale bevolking. Volgens de beginselen van het ethische beleid was het een ereschuld om de Indonesische bevolking te verheffen door onderwijs te geven en irrigatiewerken, riolering en wegen en spoorwegen aan te leggen. Zo werden ook zending en koloniale exploitatie verpakt als beschavingswerk. Dit werd ondersteund door een koloniale manier van kijken naar en afbeelden van inheemse bewoners. Deze bewoners werden in het algemeen afgebeeld als primitief en exotisch, alsof de tijd voor hen stil had gestaan. In die sfeer spraken de priesters en dominees in Nederland vanaf hun preekstoelen en kansels hun gelovigen toe over het dagelijks leven in verre streken. En dat was ook de uitstraling van de etnografische, volkenkundige collectie van het Nederlands Zendelinggenootschap in Rotterdam. Exotisme in het zendingshuis. Naar oud gebruik stuurden zendelingen vanuit hun standplaats etnografische voorwerpen naar het moederhuis in Rotterdam. De meeste objecten waren eenvoudige gebruiksvoorwerpen. Soms kregen ze van bekeerde inheemse bijzondere rituele attributen. Met zo'n schenking wilden bekeerlingen laten zien dat ze verlicht waren en hun eigen religieuze voorwerpen niet meer nodig hadden. Het zendingshuis en later ook de zendingsschool aan de rechte Rottekade gebruikte sinds 1861 de collectie in het onderwijs aan leerlingzendelingen en stalde de collectie ook uit voor de vrienden van het Nederlands Zendelinggenootschap. Voor deze groep was dit vaak een eerste kennismaking met zogenaamde exotische natuurvolken. Daarnaast organiseerde het genootschap maandelijkse bidstonden, waarin brieven en reisverslagen van de zendelingen werden voorgelezen, bijvoorbeeld over bekeerde Molukkers die hun zogenaamde afgodsbeelden hadden verbrand. Zo leerden protestants en katholiek Rotterdam de kolonie kennen als een gebied waar de bewoners hoognodig gered moesten worden. Nadere kennismaking. Ervaringen van zendelingen en missionarissen verschenen ook in veelgelezen tijdschriften, zoals Orgaan en de katholieke missieën. Hun verhalen stonden ook centraal tijdens protestantse zendingsdagen en katholieke missieweken. Dit soort activiteiten trok grote aantallen Rotterdammers uit verschillende sociale lagen en van alle leeftijden. Missie en zending bepaalden in hoge mate het beeld dat Rotterdammers van de bewoners van de koloniën kregen. Een tweede plek waar Rotterdammers met inheemse volken kennis konden maken was de Rotterdamse diergaarde, die in 1857 was opgericht. De dierentuin liet niet alleen levende dieren zien, maar toonde ook de evolutionaire ontwikkelfase van mineralen, planten en dieren en de culturele ontwikkeling van mensen. Door deze combinatie van natuurhistorie met cultuurhistorie konden bezoekers kennis maken met de fauna in Nederlands-Indië en met de leefwijze van haar bewoners. Er was een speciale zaal voor de snel groeiende etnografische collectie, hoofdzakelijk bestaand uit schenkingen van particulieren. Die ruimte werd al snel te klein. Bovendien was de combinatie dier- en menskunde in de 20e eeuw niet langer vanzelfsprekend. Toen de diergaarde in 1940 verhuisde, werd de collectie dan ook als niet passend van de hand gedaan. Het Wereldmuseum, destijds nog het Museum voor Land- en Volkenkunde, kreeg de eerste keuze. Het Wereldmuseum. Het initiatief voor een volkenkundig museum kwam van de Rotterdamse elite van havenbaronnen en bestuurders. Aanleiding was de internationale koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling die in 1883 in Amsterdam 1,5 miljoen bezoekers had getrokken. In navolging hiervan zagen de initiatiefnemers een volkenkundig museum als een instelling die in een grote handelsstad als Rotterdam op den duur zeker groot nut zou kunnen stichten. Nog in hetzelfde jaar opende het nieuwe Rotterdamse museum. Het museum was, na Leiden en Amsterdam, in Nederland het derde in zijn soort. Er was direct iets te zien, want het Nederlands Zendelinggenootschap schonk zijn hele collectie. Eli van Rijkenvorsel, de Rotterdamse kunstverzamelaar, doneerde zijn enorme batik- en wapenverzameling. Daarmee wilde hij onderstrepen dat onze grootste belangen in Indië geconcentreerd zijn, zo schreef hij. Bij de uitbreiding van de collectie liet het museum zich in die eerste periode leiden door volkenkundige principes. De zalen, wanden en vitrinekasten stonden en hingen chockvol, omdat bezoekers zo het beste konden zien in welk stadium van ontwikkeling andere volken zich bevonden. De westerse beschaving gold daarbij als maatstaf. In de loop van de 20e eeuw ontwikkelden antropologen nieuwe denkbeelden over de gelijkwaardigheid van samenlevingen met eigen normen, waarden en gedragsregels. evolutionaire ontwikkelingsstadia van verre volken vormden niet langer het uitgangspunt van tentoonstellingen. Maar het zou nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog duren voordat het denken in scherpe tegenstellingen tussen wij en de ander en in een superieur Westen en een minderwaardig niet-Westen diepgaand ter discussie werd gesteld. Dat gebeurde lang nadat Indonesië in 1945 en Suriname in 1975 onafhankelijke republieken werden. De grote aantallen immigranten uit die landen die zich in Nederland vestigden, werden destijds nog steeds gezien als de zogenaamde ander. Wit over zwart. In het ter discussie stellen van de koloniale beeldvorming ging het Wereldmuseum in Rotterdam voorop. Het museum kocht in 1997 de collectie Negrophilia aan. Die is samengesteld door de kunstenaars Rufus Collins en Felix de Roy. In de jaren 80 legde zij een enorme verzameling aan van ruim 5000 reclames en productverpakkingen, speelgoed en strips rond het thema westerse beeldvorming over Afrikaanse, oorspronkelijk Amerikaanse en Aziatische culturen. Van wit over zwart, kort gezegd. In het museumdepot vol authentieke en zeldzame niet-westerse voorwerpen staken de negrophilia-objecten uit de populaire westerse cultuur vreemd af. Het ging de samenstellers niet om de afzonderlijke voorwerpen. Met het geheel liet ze zien hoe de stereotype koloniale beelden voortdurend doorwerkten in de eigentijdse alledaagse cultuur. Het museum wilde met deze aankoop onder de aandacht brengen dat nog steeds, te vaak, ook in musea, oude stereotypen en vooroordelen worden herkauwd. De collectie Negrophilia markeerde voor museum en bezoekers een ommekeer. Duidelijk werd dat de manier waarop we de zogenaamde ander voorstelden misschien wel het meest over onszelf vertelde. Inmiddels stelt het museum zijn tentoonstellingsruimte ook nadrukkelijk open voor kunstenaars met een koloniaal en slavernijverleden en andere Rotterdammers met een migratiegeschiedenis.
Het beeld van mensen in slavernij. De Rotterdamse marinecommandant Hendrik Huygens vertrok in 1849 naar Suriname en Curaçao. In zijn vrije tijd tekende hij graag. Van zijn werk in Suriname bleven enkele tientallen tekeningen bewaard. Huygens schetste liefelijke taferelen van moeders met kinderen en vissende en kletsende mannen. Op zijn tekeningen leek het wel of het alledaagse leven van slaafgemaakten idyllisch was. Dat is het overheersende beeld in de honderden tekeningen, prenten, diorama's en schilderijen die in de loop der tijd over slavernij in Suriname zijn gemaakt. Wat ook opvalt, is dat slaafgemaakte mensen meestal alleen in een paar grove lijnen werden neergezet en nauwelijks een eigen gezicht kregen. Terwijl flora en fauna gedetailleerd en verfijnd in beeld werden gebracht. Kunsthistoricus Elmer Colvin concludeert dat Afrikanen bijna altijd werden afgeschilderd als mensen die graag dansen en muziek maken en passief hun lot ondergaan. Het zijn stereotypen die door de tijd meer en minder bewust doorwerkten. Op een schilderij van boekhouder en kunstschilder Dirk Valkenburg zijn wel echte mensen te zien. Hij schilderde tussen 1706 en 1708 een pre- of dansritueel op suikerplantage Palmeneuribo, waarbij hij slaafgemaakte natuurgetrouw afbeeldde, met eigen gezichtsuitdrukkingen en specifieke karaktertrekken. Hun gezichten staan ernstig, misschien omdat ze via het ritueel contact zochten met hun voorouders en goden. Of misschien hadden ze heel wat anders aan hun hoofd. Op 19 juni 1707 kwamen de bewoners van plantage Palmeneuribo in opstand tegen hun eigenaar. Een van de weinige kolonisten die tekeningen maakte van geweld tegen mensen in slavernij was de Schotse officier Stedman. Zijn prenten komen terug in bijna alle boeken en tentoonstellingen over slavernij, omdat er nauwelijks andere te vinden zijn. Beelden voor thuis. Vanaf eind 19e eeuw stuurden reizigers ansichtkaarten naar de thuisblijvers om hen een indruk te geven van hun leven in de Indische kolonie. Daar schoten fotografen, zelf bijna altijd afkomstig uit Europa, de plaatjes die Europeanen verstuurden of in hun eigen fotoalbum plakten. Favoriet waren plaatjes van lieflijke landschappen, Hindoe-Javaanse oudheden, exotisch geklede vorsten en ambachtslieden. Stuk voor stuk hadden ze de gewenste sfeer van tussen aanhalingstekens Oostersheid. Op die manier maakten Nederlanders kennis met het inheemse leven zoals hun familieleden dat zagen. Erg populair waren foto's van de zogenaamde Javaanse schonen, gemaakt door de eerste Javaanse beroepsfotograaf Kasian Sefas. Hij bewoog zich gemakkelijk in Europese en Indonesische kringen en kende de smaak van de koloniale elite. Naar de Javaanse normen van die tijd zou een vrouw frontaal zittend op de foto gaan, met haar blik iets neergeslagen en haar handen gevouwen in haar schoot. Voor de Europese markt fotografeerde Sefas zijn modellen met de borsten iets naar voren en met een licht accent op hun achterkant, volgens de Europese kledingmode van toen. Met deze houding speelde Sefas in op de koloniale suggestie dat Javaanse vrouwen seksueel vrijer waren dan Europese. Mannen konden er hun fantasie op loslaten en Europese vrouwen hoefden er geen aanstoot aan te nemen. De foto kon gewoon in het familiealbum, maar Javaans was die niet. Niet Javaans en ook niet geschikt voor het familiealbum waren de naaktfoto's die Sefas maakte en die onder de toonbank goed verkochten. Zowel de onschuldige exotische schone als de fatale Oosterse verleidster behoorden tot de gangbare stereotypen over Indonesische vrouwen. De populariteit van deze plaatjes vertelde meer over de Europese kopers dan over de vrouwen zelf. Wie zij waren, deed er niet toe. Mensen te kijk. Bijna 1,5 miljoen bezoekers bezochten in 1928 de Nederlandse nijverheidstentoonstelling, de Neneito, voor een nagebouwd Senegalees dorp. 1928 was het jaar van de Olympische Spelen in Amsterdam en Rotterdamse ondernemers hoopten mee te profiteren van de internationale gasten die Nederland bezochten. De Neneito wilde producenten en consumenten de nieuwste ontwikkelingen laten zien in nijverheid, techniek en de kunsten. Om publiek te lokken werd de tentoonstelling opgeluisterd met een lunapark, met kermisattracties, muziekuitvoeringen en ander vermaak. Deze marketingformule van wereld- en nijverheidstentoonstellingen was al in de 19e eeuw populair geworden. Neneito was het eerste groots opgezette evenement in Nederland sinds de grote wereldtentoonstelling in 1883 in Amsterdam. Een grote publiekstrekker was de tentoonstelling van het dagelijks leven van zo'n 100 uit Senegal aangevoerde dorpelingen. Het ging hier niet om Senegalees vakmanschap, zoals bij de Marokkaanse souk elders op het terrein, maar om een kennismaking met een vreemde, tussen aanhalingstekens, primitieve cultuur. De reacties waren onverbloemd. Journalisten schreven over negerjol, kinderen met apenogen en zultlippen en hobbezakvrouwen. Ook noteerden ze dat de Senegalezen bij het sprokkelen van brandhout blijk gaven van primitieve kennis omtrent het begrip mijn en dijn. Er was ook een kritische noot. In de Rotterdamse sociaal-democratische krant De Voorwaarts typeerde een journalist het Senegalese dorp als een nieuwe variant op hoe blanken het land der zwarte exploiteren. Hij vond de vertoning ongepast. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden zwarte Afrikanen naar Europa gehaald om tegen Duitsland te vechten. En 10 jaar later werden ze voor een miljoenenpubliek te kijk gezet. Koloniale stereotypen. In veel kastelen en herenhuizen hingen in de 17e en 18e eeuw portretten van deftige bewoners met hun slaafgemaakte bediendes. Vaak ging het om welgestelde Europese families die fortuin hadden gemaakt met koloniale handel en slavernij. In 1986 gebruikte de postmoderne kunstenaar Rob Scholte dit motief in zijn schilderij Utopia. Dit werk is een persiflage op het beroemde schilderij Olympia van Edouard Manet uit 1863. Daarin krijgt een naakmodel een bos bloemen aangereikt door een Afrikaanse bediende. Scholte gebruikt voor zijn compositie een houten ledenpop op een lichtbank en een Noord-Amerikaanse bijzettafel in de vorm van een Afrikaanse bediende, een zogenaamde butler tray. Verschillende uitvoeringen van butler trays zijn te vinden in de collectie Negrophilia van het Wereldmuseum. Deze collectie stelt het populaire westerse beeld van Afrikaanse, oorspronkelijk Amerikaanse, Arabische en Aziatische culturen aan de kaak. Alledaagse voorwerpen laten de ingesleten, rolbevestigende beelden zien van Afrikaanse vrouwen met dikke lippen, grote borsten en ronde billen. Chinese mannen met een dunne staart, een hangsnor en een ondoorgrondelijke blik. en Arabische figuren uit de 1001 Nacht. Wat Olympia, Utopia en Negrophilia met elkaar gemeen hebben, is dat ze de doorwerking van koloniale machtsverhoudingen, slavernij en racisme zichtbaar maken. De stereotypen zijn alom aanwezig in alledaagse gebruiksvoorwerpen en in de beeldende kunst, zowel vroeger als nu.
Doordenkertje. Moet je discriminerende, stereotype afbeeldingen vermijden omdat je anders het onderliggende racisme doorgeeft? Of kan het laten zien van stereotypen juist bijdragen aan de bewustwording van ingesleten racistische beeldvorming?